Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joelle en in deze podcast interview ik, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business, zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Female Freedompreneurs, de podcast. In deze aflevering heb ik opnieuw Danique te gast. Danique was eerder te gast in aflevering 8 en daar vertelde ze haar verhaal. Onder andere hoe ze het hebben van een koophuis, een relatie en een vaste baan eigenlijk haar hele leven heeft veranderd en er totaal anders uitziet, want ze woont nu in Lissabon en runt vanuit daar haar eigen online business. En in deze aflevering is Danique er opnieuw en gaan we het wat meer hebben over de praktische zaken rondom haar remote lifestyle en het verhuizen en wonen in Lissabon. Welkom Danique.
Dankjewel, superleuk om weer te gast te zijn hier.
Ja, onze vorige aflevering was een tijd terug. Ik weet niet meer precies, maar het voelt wel echt eens van 2 maanden geleden of zo.
Ja, volgens mij is het sowieso 4 of 5 weken minimaal geleden.
Ja. En toen hadden we eigenlijk gezegd van normaal neem ik met gasten de eerste en de tweede podcast vrij snel achter elkaar op. Maar jij was toen net in Lissabon en toen zeiden we, weet je, we zetten hem even een paar weken later, want dan heb ik waarschijnlijk meer tips te geven. Dus nu zitten we hier.
Yes, klopt.
In de vorige aflevering vertelde je hoe het hele verhaal was verlopen, hoe je dan nu in Lissabon terecht bent gekomen. Je besloot voor onbepaalde tijd naar Portugal te verhuizen. Hoe heb je dat praktisch allemaal aangepakt? En wat heb je daarvoor voor geregeld? Wat heb je nodig voor die stap?
Leuke vraag, want ik denk dat dat altijd heel interessant is. Natuurlijk als je zelf aan de vooravond staat om zo'n move te maken, om dan in ieder geval mee te liften ook op experiences van anderen, in plaats van het wiel natuurlijk zelf uit te vinden. Wat heb ik daar praktisch voor gedaan? Nou, volgens mij heb ik in de vorige aflevering ook verteld dat het proces voor mij, zeg maar, om naar Lissabon te verhuizen, dat is vrij organisch eigenlijk gegaan. Dat is een beetje in elkaar overgelopen. Dus het was voor mij, zeg maar, ook niet zozeer dat er maanden van voorbereidingstijd of zo aan vooraf gingen. Nee, ik was eigenlijk al in Portugal toen ik dus besloot van ik wil hier blijven. En wat heb ik praktisch allemaal geregeld om die stap te maken? Nou, business-wise was het voor mij relatief makkelijk om de stap te maken. Omdat ik natuurlijk in Nederland ook al remote werkte. Ik deed daar een aantal dingen fysiek. Maar goed, ja, de keuze om dan volledig, zeg maar, online te gaan werken, die was natuurlijk niet heel complex. Praktisch gezien verder, ja, wanneer je natuurlijk in een nieuw land bent, zijn er een aantal dingen die je hebt te regelen. Zoals het zoeken van een appartement. Nou, dat heeft best wel even wat voeten in de aarde gehad. Ik begon mijn zoektocht namelijk, ik denk in juni of in juli. En dat zijn dan natuurlijk net de maanden, zeg maar, dat in Portugal, dus dat is misschien ook meteen mijn eerste tip, dat in Portugal het hoogseizoen eigenlijk begint. Het toerisme komt op gang, de zomer begint, mensen komen hier naartoe. Wat resulteert, zeker in Lissabon, dat heel veel huiseigenaren gaan hun appartementen of hun huis gaan ze Airbnb'en. In plaats van dat ze het, zeg maar, voor de lange termijn gaan verhuren. Dus dat was wel iets waar ik tegenaan liep. Dat het aanbod eigenlijk in verhouding minder was dan normaal. En de prijzen daardoor natuurlijk gewoon omhoog gingen. Want dat gaat ook mee met het toerisme en ook in het hoogseizoen. Dus ja, mijn eerste tip ook aan jou. Als jij, zeg maar, wat meer voorbereidingstijd hebt dan dat ik had. En je weet, joh, ik wil naar Portugal, maar het hoeft niet nu. Stel op sprong. Dan zou ik zeggen van, kijk dan zeker even naar die timing. En ga juist in het najaar of misschien zelfs wel in de winter, in plaats van echt in het hoogseizoen, deze kant op. En ja, hoe heb ik dat uiteindelijk aangepakt? Nou, dat proces heeft erin geresulteerd dat ik een stuk of 5 keer verhuisd ben in de afgelopen 3 maanden. Dus eigenlijk heel veel locaties gehad voor korte termijn, vooral onder verhuur van mensen die op vakantie gingen of voor bepaalde tijd het land uitgingen en hun appartement deden onder verhuren. Nou, daar heb ik gebruik van gemaakt om mezelf op die manier in ieder geval de tijd te gunnen om iets te kunnen vinden. En ik ben toen echt gaan speuren. Ik heb op Airbnb gekeken. Daar kwam ik al snel tot de conclusie dat dat niet echt rendabel is financieel. Om via daar te huren. Zeker niet in deze periode van het jaar. Vervolgens heb ik Idealista, de website, heel goed in de gaten gehouden. Die heb je zowel in Spanje als in Portugal. In Spanje is die volgens mij nog verder ontwikkeld en groter. Dat is mijn ervaring om daar iets op te kunnen vinden. En daarnaast ook lid geworden van nou echt tal van Facebookgroepen. Facebookgroepen van rentals, Lisbon, Rent Your Apartment Lisbon. Weet ik veel, in ieder geval echt heel veel verschillende Facebookgroepen waar mensen allerlei huizen, appartementen, kamers, whatever aanboden. En dat ben ik eigenlijk op dagdagelijkse basis in de gaten gaan houden. En op elk oproepje waarvan ik dacht, ja, dit is of dit lijkt me wel iets, heb ik op gereageerd. En ja, uiteindelijk een lucky shot heb ik gehad via Facebook. Zelf had ik dat in eerste instantie niet direct verwacht. Maar ik spreek nu juist hier heel veel mensen die hun appartement juist wel via Facebook en via Facebookgroepen gevonden hebben.
Ja, ik heb tot nu toe ook, nou niet alle, maar de meeste appartementen via Facebook. De zeg maar, ja, de langere termijn. Eén keer een appartement voor een maand, dat was dan wel via Airbnb in Madeira. Maar de rest ook allemaal via Facebookgroepen. Voel het toch altijd nog ergens een beetje shady of zo. Ja. Van, word ik niet opgelicht? Maar wat je zegt, Airbnb, die prijzen die liggen echt ziek hoog. Wat gewoon niet voor maandprijzen, als je voor langere termijn huurt. Dan, maar wij gaan nu bijvoorbeeld huren voor iets dat is €1000 in Valencia. Dat betalen we nu. Maar ja, als je op Airbnb kijkt, was het €3200 per maand. Ja, dus dat staat gewoon totaal niet in verhouding. Je moet het ook echt niet willen om via Airbnb voor langere termijn appartement te huren.
Nee, dat is hier hetzelfde. Ook echt €3000-4000 per maand betaal je toch wel al makkelijk. Zeker wanneer je een appartement, zeg maar een groter appartement hebt en je bent misschien met twee of je bent met je partner samen of whatever. Ja, dat is gewoon niet echt leuk meer. Nee.
En jij noemde ook Idealista. Idealista is wel vaak voor de wat langere termijn, toch? Dus stel je wilt 3 maanden, is het volgens mij wat lastig op Idealista iets te vinden, toch? Of is dat in Portugal anders?
Depends. Zeg maar, het meeste is van lange termijn. Dus ja, maar ik heb er ook dingen voor kortere termijn op zien langskomen. Dus ik denk dat het altijd, wanneer je echt op zoek bent, dat het altijd het waard is om het gewoon in de gaten te houden. En je kunt daar ook van die alertjes, zeg maar, op inschakelen. Dat je gewoon dagelijks even in je mailbox krijgt wat aan jouw zoekcriteria voldoet. En ik denk dat het dan op zich niet verkeerd is om het in de gaten te houden. En wat ook misschien wel leuk is om te benoemen, ik weet niet of jij daar ook bekend mee bent of niet. Is misschien wel een beetje, het is grijs gebied, ik weet het niet. Maar in ieder geval juridisch gezien kun je in Portugal na 1/3 van je huurtermijn, kun je wettelijk gezien het contract verbreken en kun je uit je appartement. En dat is ook waardoor je dus heel veel hier ziet, dat ze ook appartementen aanbieden voor zeg 2 jaar of 3 jaar. Omdat degene die het appartement verhuren ook weten dat je na 1/3 eruit kan.
Ah.
Ja.
Ah, dus dat schrik je misschien in eerste instantie af. Dat je denkt, oh, 2 jaar, dat is niet voor mij. Maar dat zou je dan in principe wel kunnen kiezen, omdat die wet bestaat.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wil je dat? Ik heb er bij mijn huidige contract voor gekozen. Ik heb hier een jaar contract, maar ik heb ervoor gekozen om uiteindelijk wel nog uit te onderhandelen dat ik er na 6 maanden gewoon uit kan. Dus dat staat gewoon in mijn contract, wel bepaalde voorwaarden dan onderhandeld. Omdat het voor mij niet per se heel erg chill voelde om volledig, zeg maar, op dat juridische stuk te gaan leunen. Omdat ik dan ook denk, ja, ik weet niet of dat heel goed is voor je verstandhouding. Maar ik denk dat het wel goed is om het in ieder geval te weten dat op die manier hier dus wel gebeurt. / in noodsituaties, zeg maar, precies, dat je een mogelijkheid hebt om daar gebruik van te maken. En natuurlijk up to you, hoe je dat wil inzetten.
Ja. Oké, we gaan het zo nog eventjes over appartementaccommodaties hebben. Maar ik weet dat als je naar Portugal gaat verhuizen, dat je ook een NIF nodig hebt.
Ja.
Een NIF-nummer. Kun je vertellen wat het is en waarom je dat nodig hebt?
Ik ga mijn best doen. Het is, ik moet eerlijk zeggen, ook een beetje een regeling geweest waarvan ik me ook heb afgevraagd van ja, maar wat is dit nou dan toch precies? Maar je NIF-nummer houdt eigenlijk in dat je hier een fiscaal nummer krijgt, eigenlijk een tax-nummer, een soort belastingnummer, waarop jij, je hebt dat NIF-nummer eigenlijk voor bijna alles nodig. Je hebt het nodig om lange termijn een appartement te huren. Je hebt het nodig mocht je hier een telefoonrekening aan willen gaan. Een bankaccount willen openen. Je hebt het ook nodig wanneer jij ergens gaat wonen en je wilt bijvoorbeeld wifi fixen. Eigenlijk voor allemaal dat soort dingen heb je dus dat NIF-nummer nodig. En ik vind het ook nog steeds een beetje een apart concept. Dus het fijne daarvan, moet ik heel eerlijk bekennen, weet ik niet. Ik weet wel dat je het NIF-nummer zeg maar gebruikt om die dingen te regelen, maar ook om bepaalde aankopen te doen. Dus wanneer jij bijvoorbeeld boodschappen doet, dan kun je je klantenkaart van de supermarkt hier ook koppelen aan je NIF-nummer. En dan worden eigenlijk alle expenses die je maakt worden op dat NIF-nummer gezet. Waarbij je als je dan je inkomstenbelasting in Portugal doet, dus dan, dat noemen ze, dan ben je volgens mij sowieso zeg maar ook een tax resident. Dus dan woon je echt hier, wil je dat doen. Dan kun je jaarlijks iets van 1500 euro of zo keer terugvorderen aan belasting. Dus dat kan heel interessant zijn, maar dat laatste stuk, zeg maar, wanneer je natuurlijk digital nomad bent en je gaat je hier niet lange termijn inschrijven. Ja, dan is het NIF-nummer basically een formaliteit, zoals ik het zie, die je gewoon nodig hebt om andere zaken te kunnen regelen. En ja, het is eigenlijk heel simpel om dat aan te vragen. Dat gaat hier via de Finanzas, heet het. En ja, het enige wat je daarvoor nodig hebt is je identiteitsbewijs of je paspoort. En een proof of address waar je ingeschreven staat in Nederland of waarver jij dan ook ingeschreven staat. Dan maak je een afspraak. Nou, die afspraak die heb ik gewoon gemaakt via de mail. Ik heb even gegoogeld naar Finanzas, Lisbon, e-mailadressen. En ik heb hen gemaild om een afspraak te kunnen maken. En nou ja, vervolgens ga je daar naartoe. Nou, dat werkt ook wel op zijn Portugees. Want dan kom je daar en dan heb je een afspraak. Nou, ik had een afspraak om 11 uur. En vervolgens moet je nog een nummertje trekken. Alsof je zeg maar gaat bloed prikken, zo'n nummertje. En dan ben je alsnog gewoon een uur aan het wachten totdat je aan de beurt bent. Ondanks dat je een afspraak hebt. Maar goed, het regelen zelf is op zich zo gepiept. Dan krijg je een uittreksel. Daar staat je NIF-nummer op. En dan ben je eigenlijk free om een appartement te kunnen huren. Om je wifi aan te vragen. Om je bankrekening te openen, mocht je dat willen. Om allemaal dat soort zaken te regelen.
En van de dingen die jij nu net noemt van bank, wifi, dat soort dingen, heb jij dat moeten regelen?
Ik heb de wifi, even denken dat ik het goed zeg, elektriciteit en het water heb ik moeten regelen, ja.
Dus ik heb jij hebt hem ook echt nodig.
Ja, en überhaupt voor mijn appartement. Mijn NIF-nummer staat ook vermeld in mijn huurcontract. Dus het NIF-nummer was allereerst zeg maar verplicht, of nou ja, necessary, om het contract te kunnen tekenen voor mijn huurappartement. En vervolgens schijnt het hier dus heel gebruikelijk te zijn. Dat was voor mij ook een beetje een nieuwe wereld. Dat wanneer jij lange termijn huurt, en lange termijn bedoel ik dan even vanaf zeg een half jaar of zo, dat het heel normaal is dat jij zelf regelt dat er wifi komt, dat je de contracten van de elektriciteit en het water ook op jouw naam zet. Terwijl dat natuurlijk in Nederland vaak net weer iets anders gaat. En daar heb je overal je NIF-nummer voor nodig, ja.
Ja, dat lijkt me ook wel ingewikkeld als je de taal niet spreekt.
Nou ja, dat valt wel mee, want ze spreken hier heel goed Engels. En dat is natuurlijk heel erg fijn en anderzijds ook een pitfall. Want op het moment dat je wil proberen om Portugees te spreken, nou, ik kom langzaam in die fase, zeg maar, dat ik denk, ja, het is wel fijn om ook de taal te spreken. En mensen voelen of horen dat je ermee struggelt, switchen ze meteen naar Engels. Dus enerzijds is het heel makkelijk om Engels te spreken, om dit soort dingen te regelen. En anderzijds maakt dat het ook lastiger om de taal echt te leren en te beheersen.
Ja.
Herken je dat? Je hebt ook een tijd in Portugal gezeten, dus.
Ja, het is gênant, maar ik kan denk echt 3 woorden Portugees, omdat iedereen Engels praatte.
Ja.
Ja, dus ja, dat is op de plekken waar ik dan zat. Net als Lissabon natuurlijk ook, zo'n grote stad. Maar wij zaten ook wel op plekken waar veel toeristen komen, veel digital nomads zitten. Dus die mensen kunnen ook gewoon allemaal best goed Engels.
Ja.
Dus dat herken ik zeker, ja. Ik wilde nog wat vragen over dit stuk.
Ik heb nog wel een tip trouwens. En dat is een hele praktische tip. Jij vraagt, nou, is het niet lastig als je de taal niet spreekt? Schriftelijk gezien, wanneer ik mailtjes moet sturen of ik heb communicatie met een bedrijf over dit soort dingen, dan mail ik meestal wel in het Portugees. En daar gebruik ik de translator voor. Die heet Deepl. D-E-E-P-L.com. Ik weet niet of jij hem kent of niet. Maar daar kun je Portugees selecteren, maar dan kun je dus Braziliaans Portugees selecteren, maar ook Portugees Portugees, wat dus toch weer anders is dan het Braziliaans. Dus dat, en tot nu toe werkt dat echt supergoed en ja, gaat dat heel soepel om op die manier te kunnen communiceren.
En reageert ze dan in het Portugees? Ja. En dan ben jij gewoon de hele tijd aan het vertellen.
Ja.
Ja.
Maar hij vertaalt wel, zeg maar, ik vind bijvoorbeeld, ik merk echt een heel groot verschil met Google Translate of die DeepL vertaler. Dus wat dat betreft, mocht je ooit een keer in het Portugees iets willen mailen of schrijven of vertalen, dan werkt dat echt top. Ik heb ook mijn hele huurcontract daardoorheen geslingerd.
Ja, nice. Ja, goede tip. Goede tip.
Yo, niet schrikken. Maar ik onderbreek heel even deze aflevering omdat ik je iets wil vertellen. Want wist je dat naast Female Freedompreneurs de podcast en het Female Freedompreneurs 1-op-1 traject, waarbij ik online ondernemers help met het neerzetten van hun remote business en marketing, er nu ook Female Freedompreneurs de club is? De online community voor vrouwelijke online ondernemers die hun eigen pad durven kiezen, die parttime of fulltime wonen in het buitenland of de wereld rondreizen, terwijl ze hun eigen online business runnen en meer like-minded vrouwen om zich heen willen verzamelen. Of voor de groep die dit super graag wil en er alles aan wil doen om dit te gaan bereiken. Klinkt dit nou als iets voor jou? Check dan even www.femalefreedompreneurs.nl voor meer informatie en om je aan te melden voor de waitlist. Oké, mag je nu weer lekker verder luisteren.
Als we even het hebben gaan hebben over Lissabon, hè? Mm-hmm. Wat doe jij om dus een nieuwe stad als Lissabon te leren kennen? Hoe zoek je uit in welke wijk je wilt wonen? Ja. Daar nog concrete tips?
Ja, ik denk dat dat bij mij vrij natuurlijk is gegaan, omdat ik natuurlijk soort van noodgedwongen in allerlei verschillende wijken gewoond heb, omdat ik geen vaste accommodatie had en een beetje ging rondhoppen. Dus dan voel je ook al aan van wat voelt fijn. En dat is ook wel een tip die ik heb. Gun jezelf in eerste instantie even de tijd om naar bijvoorbeeld Lissabon te komen. En of misschien voor tijdelijk even vakantie, whatever. Maar in ieder geval even te voelen van hoe voelt dit voor mij? En welke wijken voelen voor mij fijn of voelen misschien niet fijn? Voordat je je echt lange termijn ergens aan commit. Dat vind ik in ieder geval persoonlijk heel erg fijn. Daarnaast heb je ook een website, die heet Hoodpicker. En daar kun je dus ook per wijk, Hoodpicker als in H-O-O-D, en dan Picker in het Engels. Daar kun je dus per wijk kun je ook zien, zeg maar, geven ze een soort verslagje, een samenvatting van de wijk. Maar laten ze ook zien wat er, zeg maar, is qua faciliteiten, hoe de bevolking is opgebouwd. Dus zitten er veel bijvoorbeeld expats, zitten er minder expats. Daar kun je echt van alles op zien. Dus dat is ook wel een hele leuke om die site eens even te exploren. En te kijken op basis daarvan. Je kunt volgens mij ook filters instellen van, joh, dit is belangrijk voor mij. En dit, weet je, ik wil dat er verschillende sportscholen zijn. Ik wil dat er veel expats zitten. Ik wil dat er een coworking is, whatever. Dan kun je daar aanklikken. En dan laat hij je volgens mij ook zien van, nou, dan blijven zeg maar deze wijken over. Of dan zou deze wijk voor jou geschikt zijn.
Cool. En dat is van verschillende grote steden?
Dacht het wel, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Want ik heb hem alleen gebruikt van Lissabon.
Oké, cool.
Dus dat zou je eventjes moeten opzoeken.
En in welke wijken heb je dan nu gewoond?
Ik heb gewoond in, even denken, ik ben begonnen in Graça. Ik vind het eigenlijk meer een beetje een volksbuurt of zo. Wel echt een superleuke buurt. Ik vind wel nog heel erg local, dus nog niet zo heel toeristisch. Dus ik vond het daar ook heel prettig. Dat was ook een van de opties waarvan ik dacht, nou, als ik lange termijn zeg maar hier ga blijven, dan zou dat zeker een van de kanshebbers zijn. De enige maar die ik daarbij vond, is dat je geen metro dichtbij hebt. Wel een bus, maar geen metro. En dat het toch nog steeds wel echt wel een dik half uur lopen is echt naar het centrum. Dus dat vond ik daar een min of een kon, hoe zeg je dat? Nou, toen ben ik gegaan naar, even denken, waar heb ik allemaal gezeten? Toen ben ik heel kort in Alcantara geweest, dat is richting de brug. Ik vind dat een veel rauwere wijk. Ja, ik weet niet hoe ik dat beter kan omschrijven dan echt een stuk rauwer.
Is het ook wat industriëler, dat stuk, of niet?
Ja, het is niet, zeg maar, niet het business district. Dat is nog wel meer richting Avenida. Daar heb ik ook een aantal nachten heb ik daar gezeten. Maar Alcantara, ik weet het niet. Het is echt wat rauwer, wat ruwer, wat ja, de een gaat daar misschien heel lekker op, maar ik vond, ja, ik weet niet, ik miste daar een beetje de coziness of zo van de binnenstad. En dan Avenida, ja, dat is natuurlijk veel groter en Marques de Pombal, dat is allemaal veel hoger gebouwen, er zitten ook meer grote bedrijven. Ja, dat is ook niet een district waar ik echt lange termijn zou willen zitten of zo. En daar vliegen ook de vliegtuigen over, dus daar heb je ook best wel wat geluid. En nu ik dit vertel, weet ik dat er dus ook een website is, maar ik ben de naam daar even van kwijt, dat is jammer. Waarop je dus de geluidskaart kunt zien van Lissabon. Waarop je dus kunt zien, zeg maar, in welke area's je last hebt van het luchtverkeer en in welke niet. En dat duiden ze nou aan met kleuren, groen, oranje en rood.
Dus oh, dat nice. Is
ook wel een goede.
Je zet zo even de show notes.
Precies, ja, dat voor de doorklikmogelijkheid. Want dat is ook echt wel een interessante om het even te bekijken. En waar heb ik verder gezeten? In Belém. Nou, dat is echt eigenlijk een stukje buiten de stad. Nou ja, het is nog steeds wel Lissabon. Ja, op zich ook mooi. Maar voor mij, ja, ik weet niet. Ik miste daar het contact met de stad en met downtown. En ja, toch allemaal wel wat verder reizen. En ja, nee. Daar voelde gewoon energetisch dat ik dacht, nee. En nu zit ik in principe Real. En dat is nice. Echt superleuk. Ja.
Waarom is het zo leuk?
Ik vind principe Real, het voelt net alsof je in een soort dorpje bent beland binnen de grote stad of zo. Dus het is nog steeds cozy. Ik vind de verhouding tussen toeristen en locals vind ik heel fijn. Dus er is wel toerisme, maar het is niet overheersend. En ik zit echt om de hoek van Praça das Flores. En dat is een klein pleintje met groene bomen en planten en een fonteintje. En ja, gewoon super cozy. En ja, het is gewoon heerlijk om soms gewoon tussen het werk door of aan het einde van de dag gewoon even daar te gaan zitten met mijn e-reader en lekker wat te lezen. En dan zie ik ook allemaal van die oude mensjes, zeg maar, die komen zo aangewandeld en die gaan even zitten op een bankje. En dan vervolgens gaan ze weer verder. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. En,
ja, echte stad ervaren.
Echte stad ervaren. En je merkt er ook dat de mensen die hier wonen of de mensen die hier werken, dat ik langs de supermarkt loop en dat ja, de vrouw die daar achter de kassa zit, weet je, die zegt nu ook al goeiedag, bom dia. En ja, dat is gewoon super leuk. Je krijgt dan echt een beetje het gevoel alsof je echt integreert of zo, wordt onderdeel van. Ja, en er zijn hier heel veel faciliteiten, heel veel leuke restaurants, barretjes, cafeetjes, dat.
Nice, leuk.
Ja.
We hebben het net even gehad over accommodaties en hoe je die vindt. Maar ik ben nog wel benieuwd, want jij verblijft in een eigen appartement zonder huisgenoten, toch?
Ja.
Waar moet voor jou zo'n plek aan voldoen? Waar let jij op?
Waar let ik op? Ja, allereerst zeg maar, ik vind het persoonlijk dus heel chill om mijn eigen space te hebben. Dus daar heb ik ook al specifiek op gezocht. Ik kan me ook voorstellen dat er natuurlijk ook mensen zijn die dit luisteren en die denken, ja, ik vind het juist super chill om met roommates te leven. Nou, dat is hier ook heel common en daar heb je ook echt tal van opties in. Voor mij, ik vind het gewoon heel fijn om mijn eigen ding te hebben. En waar moet een plek aan voldoen? Ja, sowieso, zeg maar, een slaapkamer. En dat klinkt misschien heel dom of gek, maar ik zou niet in een studio willen zitten. Ik wil zeg maar niet mijn keuken in de slaapkamer of mijn bed in de keuken. Of ja, dat werkt voor mij niet fijn. Ik word daar heel onrustig van. Dus dat is sowieso wel echt een harde eis voor mij, dat het slaapgedeelte zeg maar apart is. Ja, natuurlijk goede wifi, maar ja, zoals ik net al vertelde, dat heb ik zelf moeten regelen. Voor lange termijn. Dus ja, dan kies je ook zelf uit welke wifi en welke snelheden je wilt. Dus wat dat betreft had ik dat zelf in de hand. Waar moet een plek nog meer aan voldoen? Ja, ik wil het liefst veel licht. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat dit appartement niet heel veel ramen heeft. Dus dat ook de twijfel was voor mij in eerste instantie van ga ik dit doen of ga ik dit niet doen. Maar concerning zeg maar de huidige markt en de prijs. Was dat allemaal zeg maar dusdanig in verhouding dat ik dacht ja let's do it. Het is niet mijn droomplek, maar dan zien we daarna wel weer verder. Het is in ieder geval gewoon fijn en ja, gewoon echt een fijne plek.
Ja, vaak is het ook wel in huis in die Zuid-Europa dat er minder ramen ook juist zijn, zodat het huis niet te veel opwarmt, toch?
Klopt, ja.
Ja.
Klopt, en de muren zijn hier ook echt super dik. Dus daar zie je het ook aan. Want in heel veel huizen hier, zeg maar, centrale verwarming is hier niet common. Zoals dat in Nederland wel is. Dus je verwarmt hier in de winter. En ja, dat moet ik dus nog gaan ervaren. Echt met een elektrisch kacheltje. Dus echt de ruimte zelf. Maar daar zie je dus wel aan dat bijvoorbeeld de muren super dik zijn. Waardoor je in de zomer de warmte buiten houdt. En in de winter de kou buiten houdt. En met de ramen inderdaad, ja, idem dito. Hoe meer glas natuurlijk, hoe sneller het opwarmt.
Ja.
Ja.
Maar zijn er nog andere dingen of dat je zoiets hebt van, we hadden het net over in de wijk waar je nu zit, van ik wil in een wijk zitten waar, dus veel cafeetjes en zo zitten. Maar zijn er nog andere dingen waar je op let?
Ook op het gevoel. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt tastbaar. Ik was hier toen ik dat appartement, zeg maar, toen ik het vond. Dus ik ben hier ook gaan kijken. En ik ben hier ook, zeg maar, fysiek dus gaan voelen van, ja, zie ik mezelf hier wonen? En voelt dit prettig voor mij? En dat is gewoon echt een stukje intuïtie of onderbuikgevoel. Wat daarin voor mij echt de doorslaggevende factor ook is.
Dat is natuurlijk ook nog wel een punt. Want kijk, wat wij vaak doen is, wij huren gewoon appartementen. En we zijn er nooit geweest. En het is een beetje op goed geluk. Nu gaan we dan voor 3 maanden. Dus dat voelt dan relatief kort. Maar als je zoals jij voor een jaar iets gaat zoeken, dan moet je haast wel daar naartoe, wat je net ook al zei, om gewoon even die plek te zien. Ook te horen van, oké, jij zegt nu, ik heb hele dikke muren. In Valencia hoorde ik onder andere van Annette, die ook in de podcast zat, dat de muren flinterdun zijn. Dus dat je wel dat eigenlijk gewoon even wil horen van tevoren, hoe erg je buren hoort. Maar bijvoorbeeld ook, zit er niet een vierbaans weg als je het raam uitkijkt, waardoor je veel geluidsoverlast hebt en dat soort dingen.
Precies,
dat zijn wel
dat.
Dingen om ook over na te denken.
Precies dat, ja. En daar de Siri. Sorry, Siri begon te babbelen. Nou, daar heb ik het echt voor nodig om inderdaad echt een appartement of ja, wat dan ook te zien en te voelen. En ook door de wijk te lopen. Dus ook wat jij zegt, niet een vierbaans weg. Dus ook, ja, echt even, ik ben hier ook door de wijk gewoon gaan lopen voordat ik, zeg maar, de knoop doorhakte van ik ga dit doen of niet. Om te verkennen van wat is hier, hè? Wat zijn er van faciliteiten. Ik vind het bijvoorbeeld wel heel belangrijk dat ik een supermarkt dichtbij heb. In ieder geval op loopafstand. Want ik vind het echt aanrelaxed om elke keer bijvoorbeeld te gaan Uberen. Want ik heb hier geen auto. Dus wat zijn er voor faciliteiten? Supermarkt. Nou, is er een sportschool ook ergens, zeg maar, op loopafstand? Hoe ver is het naar de metro of naar de bus, naar de trein? Om uitstapjes te kunnen maken. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar ik ook op let. En vervolgens ook echt door de wijk lopen van hoe voelt dit? Hoeveel geluid is er? Is het druk? Is het niet druk? Wat voor mensen lopen hier rond? Dat eigenlijk. En ik denk dat je dat pas echt kunt ervaren wanneer je er inderdaad bent. En dat dus ook fysiek aangaat.
Ja,
en dat heeft mij geholpen om de keuze te maken om voor dit appartement te gaan. Want ik leef hier sowieso veel meer buiten dan dat ik in Nederland deed. Hè, het klimaat laat dat natuurlijk ook veel meer toe, maar ook de cultuur. Dus dat, zeg maar, het feit dat hier misschien niet zoveel ramen waren als dat ik graag gewild had, woog voor mij, zeg maar, minder zwaar dan het feit dat de wijk superleuk is en dat het goed voelt en dat het hier 's nachts rustig is en dat ik geen gillende toeristen, zeg maar, onder mijn raam langs heb. En ja, dat ik inderdaad de buren eigenlijk, ik hoor niemand eigenlijk, amper, eens een keer, weet je, als de wasmachine ergens aanstaat en die staat te centrifugeren, eens een keer, dat ik denk, oh, wat hoor ik, maar verder eigenlijk helemaal niks.
Dat is fijn.
Ja, dus dat, ja, en verder was dit appartement half gemeubileerd, dus ja, ik kan wel zeggen van dit is belangrijk of dat is belangrijk, maar ik heb hierin, zeg maar, ook heel erg de ruimte gehad om daar zelf dat zelf naar mijn hand te zetten. Hè, dus wil ik bijvoorbeeld een bureau, ja, dan schaf ik dat bureau aan en dan heb ik een bureau. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan, maar ik heb er wel de ruimte voor. En ja, daar zijn natuurlijk voor- en nadelen aan. Als iets half gemeubileerd is, dan heb je hier dus je meubels. Aan de andere kant dacht ik, ja, ik kan het wel eigen maken. En op het moment dat ik eruit trek, ja, dan verkoop ik het wel. Of ik ga ergens anders ongemeubileerd huren en dan hoef ik nog maar de helft van mijn meubels aan te schaffen.
Ja, precies. En dat is natuurlijk ook wel fijn, want wij huren eigenlijk altijd gemeubileerde appartementen. En ik probeer dan ook altijd wel iets moois te kiezen. Maar ja, dat is er ook niet altijd. Vooral in Portugal heb je dat heel veel keukens bijvoorbeeld van het hele donkere hout hebben. Ja. Waar ik hou gewoon van meer licht interieur. Dus daar heb je dan niet zoveel op te kiezen. Maar als je dus wel half gemeubileerd kan, dan heb je in ieder geval dat je nog iets meer je eigen dingetjes kan kiezen. Het een beetje eigen kan maken inderdaad.
Ja.
Lissabon en Portugal eigenlijk sowieso steeds meer. Is natuurlijk best wel een populaire bestemming geworden voor digital nomads. En mensen die remote werken. Hoe vind jij Lissabon qua faciliteiten voor digital nomads? Dus als we het hebben over coworkings bijvoorbeeld. Of het ontmoeten van like-minded mensen.
Ja, echt top. Ja, ik vind de stad sowieso, zeg maar, de stad in zichzelf vind ik gewoon fantastisch. Ik vind dat er echt gewoon een hele fijne sfeer hangt, een hele fijne vibe. En qua faciliteiten is hier eigenlijk ook alles. Er zijn echt allerlei verschillende coworkings ook, waar je gebruik van kunt maken. Dus waar je of een dag naartoe kunt gaan en dan koop je een dagpas. Of je kunt daar echt, zeg maar, een desk huren. Volgens mij per maand gaat dat dan. Nou ja, zoals je hoort, ik zeg volgens mij, ik heb daar nog geen gebruik van gemaakt. Maar ik weet wel dat het er, ja, er zijn er echt verschillende. Dus je hebt wat dat betreft best wel opties ook om uit te kiezen. Verschillende prijsplannen, verschillende, zeg maar, van exclusiever tot meer basic. Dus dat is er allemaal. Er zijn ook best wel wat cafeetjes en koffietentjes waar gewoon fatsoenlijke wifi is. Waar je dus ook lekker kunt werken. Nou, dat vind ik fantastisch om te doen.
Kun je er een paar noemen? Dat zijn natuurlijk echt super fijne tips.
Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk Copenhagen. Dat is een franchise. Dus die zit eigenlijk op verschillende plaatsen door de stad. Nou, de ene is daar chiller van dan de ander. Hij zit hier bij mij om de hoek in principe Real. Maar dat is niet de meest leuke. Maar het is op zich wel een fijn tentje om te zitten, te werken. De wifi is goed, de koffie is lekker. Weet je, prima. Ik vind daarnaast Marquise, vind ik super leuk. Dat is Marquise met een Q, dus op zijn Frans geschreven. Nou, die zit hier ook om de hoek bij mij, in principe Real. En dat is eigenlijk een wat moderner tentje. Ook met een super, super schattige soort van binnentuin achter. Ja, het is wel buiten, maar het is echt zo, ja, helemaal achterdoor hebben ze zo'n tuintje, super cute. En daar kun je ook prima werken. Dus dat is echt wel een van mijn favorieten. Omdat hij ook nog wel authentiek voelt, wel Portugese eigenaren. En ja, kun je ook heel lekker eten, ook niet te duur. Dus dat is ook wel echt een aanrader. Ik ben wel een aantal keer bij Simply gaan werken. Koffietentje, ik weet even niet zeker, daar zitten er ook meerdere, daar zitten er twee volgens mij. Ik ben bij Simply geweest in Saldanha. Ik weet even niet of ik dat helemaal goed uitspreek. Dat is wel echt het wat grotere business district, dus het district zelf is niet zo gezellig. Maar het koffietentje heeft best wel wat ruimte buiten. Dus wanneer jij denkt van, joh, ik heb zin om, zeg maar, even buiten een tafeltje te pakken en te werken met fatsoenlijke wifi, dan zou dat ook wel een leuke tip kunnen zijn. En Curva, die wil ik ook nog wel even noemen. Curva met een C, die zit in de wijk Intendente. En dat is ook echt een heel hip, leuk cafeetje, weet je, heel veel groen, planten. En daar hebben ze echt de lekkerste chai latte. En ook echt super chill bananenbrood. Ook heel leuk om te werken.
Nou, ja, thanks voor het delen. Dat is altijd chill om van anderen te horen.
Ja.
Zijn er nog andere dingen die je wilde vertellen over faciliteit voor digital nomads? Of?
Niet zozeer faciliteiten. Misschien wel, zeg maar, mensen leren kennen.
Ja.
Hoe doe je dat? Want ja, je bouwt toch een heel nieuw eigenlijk sociaal leven op. De expat community en ook de digital nomad community in Lissabon is wel echt heel groot. En volgens mij groeit die ook elke dag. Dus dat is, dat ervaar ik wel als heel fijn. En ik heb daarom ook het maken van connecties eigenlijk zelfs makkelijker ervaren dan dat ik van tevoren had verwacht. En ik weet dat heel veel mensen het vaak ook andersom verwachten of ervaren. Van joh, het lukt allemaal wel en misschien toch niet. En hoe heb ik dat gedaan? Nou, ik denk, zeg maar, tips die ik daarvoor heb is bijvoorbeeld Bumble BFF. De app om like-minded mensen te ontmoeten. Nou, ik heb daar best wel wat leuke connecties door opgedaan. Leuke meiden leren kennen. Ook iemand leren kennen weer die yogalessen geeft. Dus nu ga ik wekelijks naar yoga in het Eduardo Park.
Wat heel even tussendoor, dat is eigenlijk een soort Tinder voor vrienden, toch?
Ja, ik kon het ook niet, maar ja, dat klopt, ja.
Ja.
Ja, dus echt specifiek inderdaad om echt mensen te leren kennen. Niet zozeer om te daten, maar echt om vrienden connecties te maken, vrienden te maken en elkaar op die manier te treffen. Dus dat werkt echt heel goed. Kun je ook instellen waar je naar op zoek bent. Dus daar maakt iemand ook een profiel aan van, joh, hè, ik heb die en die interesses, ik vind dat en dat leuk. En op basis daarvan kun jij dan natuurlijk denken van, ja, dat matcht met mij. Of nee, dat matcht niet. En
superleuk. Vooral als je dan naar een nieuwe stad gaat, weet je wel, waar begin je? Maar dan is dit natuurlijk een super fijne app. Ik weet nog dat jij in de vorige podcast vertelde dat je het nogal lastig vond, omdat je merkte dat veel mensen toch ook maar tijdelijk daar waren. Dus dat het best wel makkelijk was om gewoon een koffietje met iemand te drinken, maar dat het dan snel niet een langdurige vriendschap kon worden, omdat iemand er maar kort zat. Hoe ervaar je dat nu?
Klopt. Nog steeds wel hetzelfde. Ik denk alleen dat ik daar zelf ook selectiever in ben geworden. Als ik nu weet dat iemand zeg maar een maand blijft en dan weggaat, dan maak ik bij voorbaat de keuze al dat ik daar mijn tijd niet in wil investeren. En dat klinkt misschien heel hard of zo. Maar dan is voor mij echt de afweging van, ja, ik wil niet een vriendschap opbouwen met iemand waarvan ik weet dat ik dadelijk weer afscheid moet nemen. Dus een van de eerste vragen vanuit mijn kant is ook geworden van, ja, weet je, woon je hier? Of ben je op vakantie? Of ben je op doorreis? Zeg maar, wat zijn je plannen? Blijf je langere tijd of niet? En als het antwoord is, nee, ja, ik ga volgende week weer of volgende maand. Ja, dan ben ik daar ook gewoon heel upfront in. Door te zeggen van, ja, weet je, lijkt me superleuk om samen een bakkie te doen. Maar ja, ik wil mijn tijd eigenlijk gewoon niet meer en energie ook niet investeren in mensen waarvan ik weet dat het geen duurzame vriendschap kan worden.
Ja. Ja, en toch een beetje selectief zijn.
Ja, selectief. En waar ligt die grens dan? Of waar ligt die lijn? Ja, ik denk als iemand hier echt een aantal maanden zit, of zeg een half jaar, ja, dan denk ik wel van, ja, weet je, dan is het wel gewoon super tof om te kijken wat erin zit. Want ik weet ook niet of ik hier de rest van mijn leven blijf. Maar daar zit wel ergens een verschil tussen of je blijft een maand of je zit er wel echt voor de langere termijn.
Ja, precies.
Ja.
En zo iemand kan misschien uiteindelijk toch ook weer besluiten om te blijven.
Precies, ja.
Zijn er nog andere dingen die je doet om nieuwe mensen te ontmoeten?
Ja, bijvoorbeeld, dat was dus het ene balletje tikte het andere aan, de yoga, die ik dus wekelijks doe. Dat, dat helpt ook om mensen te leren kennen. Want daar kom je eigenlijk al in een soort community terecht. Weet je, we hebben ook samen een WhatsApp-groep. En degene die de yoga geeft, die organiseert ook vaker dingen. Dus bijvoorbeeld yoga en brunch. Nou, over 2 weken is er een yoga en surf-event. Waar je dan voor kunt aanmelden. Dus dan is het ook meer dan alleen maar, hey, ik kom even naar de yoga en ik ga weer naar huis. Maar dan komt er ook echt een beetje dat community-gevoel omheen. Waarbij je dus ook wel mensen leert kennen. En daar dus ook mensen uit leert kennen waarvan je denkt, hey, ja, jou vind ik wel echt heel erg leuk. Weet je, laten we eens buiten die yoga een bakje doen. Of iets leuks doen, of whatever.
En dat was dus eigenlijk ook vanuit Bumble gekomen in eerste instantie.
Ja, ik heb haar, zeg maar, die yoga teacher via Bumble gevonden. En zij nodigde mij weer uit om deel te nemen. En op die manier is dat gaan rollen. Zij heeft ook een Instagram account, misschien wel leuk om te benoemen. Dan ben ik wel promotie aan maken voor iemand anders. Maar
mag allemaal.
Ja, zij heet @bodypositiveflows. En zij geeft dus verschillende yogalessen in Lissabon. Buiten, outdoors, in ieder geval nu. Ik weet, zij, wat haar betreft gaat het de winter ook door, maar het zal een beetje aan het weer liggen. En zij organiseert dus ook vaker events of na de yogales. Dat ze zegt, joh, heeft er iemand zin om mee een drankje te doen? En ja, op die manier maak je wel heel makkelijk connecties.
Ja, ze is meer dan alleen yoga eigenlijk.
Ja.
Ja, cool.
Dus dat is ook al een tip. En verder, ik zit ook in Facebookgroepen. Ik vind bijvoorbeeld de Facebookgroep Lisbon Meninas. Ik weet niet of je die kent.
Nee.
Daar is ook van een Nederlandse dame, die heeft het opgezet. En dat is best wel een grote Facebookgroep waar dus allemaal, wel vrouwen in zitten die ook digital nomad zijn of voor x-periode of voor jaren in Lissabon zitten. En daar, daar heb ik dus ook regelmatig vragen in gesteld. Als, hey, ik ben op zoek naar een kapper, heeft iemand tips? Hey, ik wil een bank verhuizen naar mijn appartement, heeft iemand tips? Maar ook van, joh, heeft er iemand zin om dit weekend mee te gaan naar een festival? Daar wordt daar ook in geplaatst. Of heeft iemand zin om deze week een koffietje te drinken samen?
Ja, dat zijn de goede groepen.
Ja.
Ja,
echt nice. Superhandig. Alles wat je niet weet, zeg maar, dat drop ik daarin. En dan krijg je altijd van iemand wel antwoord die daar wel iets nuttigs over te zeggen heeft.
Goeie tip. Nog een paar vragen. Heb je nog andere concrete tips voor mensen die ook korte termijn of lange termijn remote willen werken en wonen in Lissabon? Dus je hebt al best wat leuke plekken genoemd. Je hebt ook al Facebookgroepen genoemd. Maar misschien zijn er toch nog een paar dingen waarvan je denkt, die wil ik nog even meegeven.
Ja, het is een hele praktische die me te binnen schiet. En dat is vanuit ervaring dat ik natuurlijk ook wel eens in een Airbnb gezeten heb, waar de wifi wel present was. En waar de wifi ook niet altijd even goed was. Wat als digital nomad natuurlijk wel handig is. En wat mij daar echt gered heeft, is een simpel HDMI-kabeltje tussen de router en mijn laptop. In plaats van gebruik maken van de draadloze wifi. Dus je laptop letterlijk inpluggen op de router. Waardoor de wifi wel gewoon snel genoeg was en fatsoenlijk functioneerde voor bijvoorbeeld Zoom calls of podcasts. Dus een tip zou zijn, ga jij dus naar een Airbnb toe of ga jij naar een plek toe waar wifi aanwezig is en je weet niet helemaal zeker hoe die wifi is, ja, dat weet je eigenlijk nooit van tevoren 100% zeker. Zorg gewoon dat je zo'n kabeltje bij je hebt, want dat kan echt, zeg maar, dat kan echt je dag redden.
Ja. Ik geef ook vaak mensen de tip om te vragen om of de verhuurder een speedtest kan doen. Dan moet je natuurlijk even vertrouwen dat iemand dat ook daadwerkelijk doet en ook de juiste data stuurt. Maar daaraan kan je ook zien van of de snelheid goed genoeg is. Maar het is natuurlijk altijd een beetje discutabel of je de goede info krijgt. Maar goede praktische tip.
Ja, ik zou
nog niet
zeggen,
eerder gehoord.
Hij kost bijna niks. Het is een kleine moeite om hem in je backpack of in je koffer te gooien. Dus ja, dat is wel wat mij betreft een van de essentials. Kijk, nu heb ik hem niet nodig. Maar ik zou hem voortaan, zeg maar, als ik ergens naartoe ga met Airbnb, altijd meenemen. Ja.
Zijn er nog andere dingen om rekening mee te houden als je naar Lissabon wilt verhuizen?
Schiet me even zo 1, 2, 3 eigenlijk niks binnen. Er zijn vast tal van dingen.
Misschien, ik weet niet of we het hier in de vorige podcast over hebben gehad, maar het klimaat, van zeg maar in de zomer is het natuurlijk echt best wel heet.
Ja.
Hoe ervaar jij dat?
Ik had het wel mee.
Ja?
Ja, ik had het, ik was een beetje, mensen hadden mij voorbereid van in augustus 40 graden. En nou, het is hier 2 dagen 39 graden geweest en het is hier nu gewoon 26 of zo, nog niet eens. Dus ik heb de zomer echt als super fijn eigenlijk ervaren, helemaal niet. Bloed heet. Wat goed is om op te letten is natuurlijk, wanneer je lange termijn ergens huurt, hè, heb je een airco of niet? En is een airco nodig of niet? Ik heb hier geen airco, maar ik zit op de begane grond en mijn muren zijn dusdanig dik dat het appartement van binnen eigenlijk niet heel veel opwarmt. Dus dan is die ook niet echt nodig. Maar als jij ergens op een topfloor zit in een hoog gebouw, ja, dan is het natuurlijk wel even handig om daarna te kijken van hoe zit dat? Want het kan wel heel warm worden. Zeker. Deze zomer tot nu toe is het meegevallen, maar het kan wel. En daarnaast pak ook laagjes kleding in. Want je zit hier natuurlijk aan de Atlantische Oceaan. En de Atlantische Oceaan is in de regel koud. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld in de avonduren, en dan vooral in het voorjaar en in het najaar, ochtenden en avonden, de wind komt, als de wind zeg maar vanuit de Atlantic waait, dan heb je gewoon een koude wind. Dus dan is het wel heel chill als je daarop voorbereid bent om bijvoorbeeld een jasje mee te nemen of een paar truien of sweaters of dat soort dingen. Omdat het temperatuurverschil tussen de ochtend, de avond en zeg maar de middag kan dan vrij groot zijn. Dat je 's middags aan het strand kunt liggen en 's avonds heb je echt een trui of een jas nodig. Ja,
ja, mega herkenbaar. Zoals toen wij in Ericeira zaten en er waren nieuwe mensen bij het groepje waar ik dan mee omging, dan was altijd iedereen nog heel enthousiast als we dan om 5 uur zo gingen afspreken in korte broek, alleen een t-shirt. En de mensen die er al langer waren, die hadden een vliesvest mee en een tas met kleding. En dan zag je wel, oké, die is net nieuw, maar over een week zit hij er hetzelfde bij als wij.
Ja, precies. Ja.
En trouwens, ik ga nu ook even een tip geven, nu we het hier over hebben.
Zeker.
Wat echt mijn tip was voor in Portugal en denk trouwens ook voor Spanje, heel veel vloeren zijn van tegel. Ook omdat dat in de, ik weet niet of het bij jou is, door de warmte dat verkoeling biedt. Maar als je dus in de winterperiode zit, wordt dat ook best wel heel koud. Dus mijn tip is altijd, neem mee sloffen of koop ze. Omdat je anders echt hele koude voeten krijgt.
Oh, wat interessant.
Maar jij hebt dus geen tegels?
Nee, ik heb hout. Ik heb wel in de keuken heb ik tegels. Zeg maar het keukengebied en de badkamer. Maar de woonkamer en de slaapkamer heb ik een houten vloer. En ik vind dat zelf ook veel gezelliger.
Is veel gezelliger.
Ja, ja, de tegelappartementen vielen bij mij ook al sneller af. maar het is wel een hele goede tip, ja.
Hé, hey, dit vind ik altijd een hele leuke vraag. Om het heel even over financiën te hebben.
Ja.
Dat is voor mensen natuurlijk altijd heel interessant als ze denken, nou Lisse, dat lijkt me ook wel vet. Een van de eerste dingen die je natuurlijk afvraagt, hoeveel gaat me dat dan kosten? Dus kan jij een klein inkijkje geven in hoeveel jij gemiddeld uitgeeft voor een maand in Lissabon? Ja. Zoals jij nu leeft, want iedereen heeft natuurlijk een andere lifestyle, maar zoals jij het doet.
Zeker, zeker. En ik wil eigenlijk beginnen niet zozeer met het maandelijkse, maar met iets wat me nu te binnen schiet, waarvan ik denk, hey, dat is goed om te benoemen. Wanneer jij voor de langere termijn een appartement wil huren in Portugal, kom ik toch nog even terug op het appartementstuk, dan is het hier tegenwoordig heel gebruikelijk dat je best wel wat borg moet neerleggen. Dat is omdat zij, ja, volgens mij best wel negatieve ervaringen hebben met expats. Nou, als je dan ook nog eens ondernemer bent en weinig kunt overleggen van werkgever, ben je natuurlijk helemaal een red flag. En dan is meestal, of dan is er vaak de vraag van, heb jij een guarantor? Iemand die garant voor je kan staan uit Portugal? Dus een Portugees iemand, ja of nee? Nou, als je die hebt, dan zijn ze vaak milder. Als je die niet hebt, dan is het tegenwoordig best wel gebruikelijk, zeker in Lissabon, dat ze je tussen de 4 en de 6 maanden aan huur vragen. Als deposit of als voorschot op je rent. Dat was bij mij ook het geval. Ik heb 1 maand zeg maar deposit moeten betalen. Maar vervolgens 5 maanden huur direct moeten overmaken aan de start van mijn contract. Dus dat betekent dat ik eigenlijk 5 maanden vooruit ben aan betalen. Wat ook inhoudt dat als ik in augustus volgend jaar, zeg maar, als ik besluit dat ik eruit ga, dan hoef ik dus vanaf april, volgens mij, is het geen huur meer te betalen. Dus een beetje een aparte constructie, maar in ieder geval weet dat dat vrij normaal is. Dus dat het handig is om wat geld achter de hand te hebben.
Als ja, je ik heb dit, lange termijn ook gehoord, wil huren. Ja, ik heb dit ook gehoord van iemand in Spanje, in Valencia, die dat nog even wilde toelichten waarom dat zo was. En omdat ze dus, zij, of in ieder geval in Spanje, vaker dat gewoon zo plaatsvindt dat expats dan zeggen dat ze gaan huren voor bijvoorbeeld een half jaar, maar dat ze gewoon tussenuit piepen en dat ze niet meer te vinden zijn en er niet betaald is. Dus ja, het is voor hen een soort van zekerheid om, ja, om zekerheid in te bouwen.
Ja, in Spanje. En ik begrijp hier ook, en ik begrijp het ook hoor. Dus daar niet van, maar het is wel goed om te weten, zodat je daar in ieder geval rekening mee kunt houden. Hè, misschien wil je nog even sparen of wil je je buffer aansterken of wat dan ook. Dan, ja. Ja, dan is het goed om te weten, denk ik.
Ja, zeker. Goede tip.
Ja. En verder, ja, maandelijks, wat ik ongeveer kwijt ben. Ja, ik ben altijd eigenlijk heel transparant, ook qua financiën. Dus ik vind dat prima om te vertellen. Ik betaal hier nu, en daar moet ik wel bij zeggen, ik heb heel veel geluk gehad met dit appartement. Dus ik denk niet dat je het kan zien als een gemiddelde. Ik betaal €750 aan huur, wat in Lissabon echt wel best wel weinig is tegenwoordig. Want de studio's verhuren ze nu al voor €1000 per maand. Nou, daar komt dan nog wifi, water en elektriciteit bij. De wifi, daar betaal ik €45 per maand voor. Dus dan zit je zeg rond de 800. En ik verwacht dat de elektriciteit en het water misschien nog eens een keer een €100 of zo is. Maar dat weet ik nog niet, want die heb ik dus nog niet hoeven te betalen. Dat is natuurlijk altijd, dat elt altijd iets na.
Ja. Yeah.
Dus zeg dat je dan eens tegen de €900 of zo dat ik zit qua vaste lasten. Wat geef ik hier verder uit? Ja, ik denk dat ik hier zeker per maand ook wel een €150 tot €200 kwijt ben aan vervoer. Metro, bus, Ubers, whatever. Nou, dat is op zich best wel aan de hoge kant. Ook omdat ik het heel tof vind om te surfen. En daar ga ik nu nog voor met de Uber dus naar de overkant, naar Costa da Caparica. Ja, dat is een keuze natuurlijk die je maakt. Doe je dat wel, doe je dat niet? Boodschappen zijn, vind ik hier, redelijk vergelijkbaar met in Nederland. Ik had het goedkoper verwacht. Maar het is toch redelijk vergelijkbaar. Nu is het wel zo dat ik ook probeer zuivel en glutenvrij te eten. Dus je kunt je voorstellen dat dat ook een prijskaartje heeft in je boodschappen. Dus ja, boodschappen zal ik maandelijks toch echt wel €300, €350 kwijt zijn. Wat echt wel ja, zoiets. Denk toch wel 3,50. Dat is best behoorlijk in je eentje.
Ja.
Ja. Even denken, wat hebben we dan nog? En waar zit ik dan in godsnaam op 15, ja, 600 euro of zo?
Misschien horeca, uitstapjes. Uitstapjes voor had je wel, maar...
Ja, uitstapjes, eten, drinken. Het uit eten gaan vind ik hier relatief wat goedkoper dan in Nederland. Maar ik moet zeggen, Lissabon heeft natuurlijk ook wel steeds meer hippe plekken. Die ook in prijs gewoon hip zijn. Dus ook Europees hip zijn. Dus dat je ook al snel wel gewoon de, ja, toch al richting Nederlandse prijzen betaalt. Ja, wat ik daar per maand echt aan uitgeef is voor mij ook al een beetje variabel. Ik heb nu een week vakantie gehad en dan ben ik sneller geneigd om of eten te bestellen of lekker uit eten te gaan en een gek te doen. Maar in de regel, zeg maar, ik heb een soort begroting gemaakt wat ik per maand qua budget zou willen besteden of wat ik beschikbaar heb. En daar heb ik een 700 euro ingecalculeerd voor mezelf. Dus niet alleen aan eten en drinken en restaurants. Maar dus en het vervoer en het eten en drinken. Slash misschien een keer de kapper of de surflessen. Eigenlijk alles. En dan kom ik in zijn totaliteit zeg een 2200 euro per maand uit. Wat ik dan maandelijks ongeveer uitgeef. En ja, ik ben nu 3 weken geleden, heb ik de sleutel gekregen van dit appartement. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik daarin, dus ja, dat gaat zich nu uitwijzen. Hè, of dat een bedrag is waarbij ik gewoon relaxed ben. Of dat het misschien te krap is of te ruim. I don't know. Dat gaat zich nu uitwijzen. Maar ik denk dat het een heel redelijk bedrag is om lekker te kunnen leven. Met de vaste lasten die ik natuurlijk hier heb dan.
Ja, en allemaal leuke dingen te doen ook.
Ja.
Ja, cool. Ja. Bedankt voor al je tips. Het waren er echt superveel. We gaan even wat linkjes in de show notes zetten. Ik ga hem nog even terugluisteren. Dan kan ik misschien ook nog wel even een lijstje maken van de koffietentjes die je hebt gemaakt. En de andere tips die je hebt gegeven. Want dat is natuurlijk super fijn. Bedankt dat je er was.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Ja. En heb jij deze aflevering nou geluisterd? Ben je helemaal geïnspireerd geraakt of heb je een vet inzicht opgedaan? Wil je iets over delen? Dan vinden wij dat allebei superleuk. Dus feel free ons te DM'en of lekker te taggen in stories. Misschien mag je dan Nico ook wel een berichtje sturen als je naar Lissabon wil en een vraag hebt. Ja.
Cool. Absoluut.
Dus dat kan. Waar kunnen ze je ook weer vinden op Insta?
@DanieOberijen_Baido. Goed om die ook even in de show notes te zetten. Dan hoef ik hem niet helemaal te spellen. Maar een DM is altijd welkom. Alleen maar leuk.
Top. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Te gek dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat het me gerust even weten. Dat kan via Instagram. Je kunt me vinden @JoëlleVanReden. Hoe je dat schrijft, zie je in de show notes. En nou ja, als je fan bent, dan zou ik heel erg blij worden als je je wilt abonneren en of een review wilt delen, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Super thanks en tot de volgende keer.